bij Rotterdam.
Het is nog donker buiten. De bus vertrekt en er komen witte pakken tevoorschijn die bedoeld zijn om aan te trekken als je je huis gaat verven of iets dergelijks. We rijden nu in het donker onverlicht over een klein weggetje om zo dicht mogelijk bij het gebouw te komen. De bus stopt en we gaan nu uitstappen. Er komen spandoeken mee, tassen mee. Er komt nu een ladder de bus uit.
Van een geheim verzameladres vertrekken donderdagnacht rond 16:30... zo'n 50 leden van de actiegroep Stop Deportaties in verschillende groepjes naar Rotterdam Airport. De bedoeling is om de vreemdelingengevangenis die daar in aanbouw is te bezetten en de toegangspoort tot het terrein te blokkeren. Dit uit protest tegen het opsluiten van uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen zonder geldige papieren. Flip de Jong doet verslag.
We staan nu met een groep van ruim 20 mensen achter een zandheuvel. En het is wachten op een teken van een groep die al vooruit is. Of de groep door kan of niet. Ik denk dat de andere groep het officiële toegangshek tot het bouwterrein net heeft gebarricadeerd. Ik kan er ook niet meer af nu. We gaan nu verder. Richting het detentiecentrum in aanbouw. Met een betonschaar wordt het hek rondom het gebouw zelf opengeknipt. De grote gevangenismuur zie ik rondom het complex. Die is nog niet af. We gaan nu rennen. Het gebouw is bijna helemaal af. Hier is al een ingang. Ik ben nu in het complex.
Oké. Dit volgt mij naar de hoofdingang.
Ik zie een grote hal. Komen we nu binnen. De deuren gaan nu dicht. Hoeveel mensen kunnen hier straks opgesloten worden?
567.
Als ik eruit wil, dan moet ik heel snel, denk ik.
Als je eruit wil, dan moet je eruit gaan.
Ja, ja, dus moet helemaal dicht. Die zitten.
Dus, adios.
Ja, laat ik dat maar doen. Oké. Okay. En de deur gaat dicht.
Ook Amnesty International, dat overigens met de bezettingsactie bij Rotterdam Airport niets te maken heeft, uit kritiek op het opsluiten van vreemdelingen in gevangenissen. Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International Nederland.
Nou, die gevangenissen die zijn hetzelfde als gevangenissen voor criminelen. Hetzelfde regime, dus dat is al een hele vreemde zaak. Dat mensen die niks misdaan hebben toch in zo'n regime worden gebracht. Bovendien zitten mensen er om uitgezet te worden. Dat lukt lang niet altijd. En mensen zitten er ook veel te lang. 1000 mensen zitten langer dan je normaal zou vinden. We kennen zelfs iemand die er 2 jaar heeft gezeten. Nou, dan denk ik, ja, zo'n paardenmiddel, dat kun je een enkele keer toepassen als mensen echt dwars liggen. Maar voor heel veel mensen geldt dat ook helemaal niet. Er zijn heel veel onderzoeken van artsen, van psychologen, van psychiaters, waar medische zorg tekort schiet, waar verder geen zorg is, waar de rechtshulp maar mondjesmaat aanwezig is. Dus het is echt een setting die niet deugt, omdat die mensen geen misdaad hebben gepleegd.
Kunt u een voorbeeld geven waaruit blijkt dat het niet deugt?
Nou, als ik denk aan familie Andakjan uit Maastricht. En nu een week of 6 geleden, denk ik, zijn die in Maastricht opgepakt, uit huis gezet, zijn eerst naar Heerlen gebracht, waarbij ze niet eens de tijd kregen om zich fatsoenlijk aan te kleden of dingen mee te nemen. Vanuit Heerlen zijn ze toen naar 16 gebracht, vader, moeder en 2 kinderen. In 16 hebben ze een dag of 10 gezeten. Ja, 16 is ook zo'n gevangenis bij Rotterdam, waar ze dus zaten om het land uitgezet te worden. Dat lukte toen niet. Vervolgens zijn ze van 16 over naar Ter Apel gebracht. Daar heeft die man in een gevangenis in Ter Apel gezeten. Vrouw en kinderen in een meer open ruimte bij Ter Apel. Meer een open centrum. Vervolgens zitten ze dan daar in Ter Apel een paar weken. En nu kreeg ik maandag bericht dat ze weer terug mochten naar Maastricht om daar allerlei verdere procedures af te wachten. Dan denk ik, wat voor effect heeft dat op die kinderen van 7 en 9 jaar, die dus zien dat hun vader en hun moeder eerst in die gevangenis in 16 zitten, dat dan die vader in Ter Apel moest vastzitten. En denk, had daar nu niet iemand van tevoren over na kunnen denken of dat op deze manier wel gaat werken?
Het is nu 17:30. En ik sta nu heel eenzaam op het bouwterrein. De groep waar ik mee was, die zit nu binnen. Ja, ik ga eens kijken of ik dit gevangenisterrein af kan komen. Maar dit is natuurlijk ook gebarricadeerd. Ik moet over een hek heen klimmen. Ah, hier hangt een touw. Dat is handig. In de verte zie ik mensen met zaklantaarns.
We are here and we will fight for freedom of movement is everybody's right.
Het echte toegangshek tot het bouwterrein. Er zitten hier een aantal mensen vastgeketend aan het bouwhek. En ik zie een politiebusje staan, denk ik, aan de andere kant van het hek. En er staan mensen met spandoeken aan de buitenkant van het hek. Een groep van ongeveer 10, 15 mensen, denk ik. Cor van Mellen, u bent arts. U zit hier ook vastgeketend aan het hek. Waarom?
Tegen het opsluiten van vreemdelingen die onschuldig vastgehouden worden naar ons idee.
Zijn er goede medische voorzieningen hier?
Ik krijg veel klachten van mensen die hun toch niet zo serieus genomen worden door de artsen daar. In enkel geval kan ik dat hard maken. Meer kun je als vertrouwensarts eigenlijk niet doen.
Met de bezettingsploeg.
Hallo, ik neem nu op. Hoe gaat het binnen?
Nou, het gaat prima. We hebben het hele in aanbouw zijn de detentiecentrum bezet.
Hoe ziet het er binnen eigenlijk uit? Zijn die cellen al af?
Nee, die zijn nog niet af. Voor een deel zie je de twee persoonsbedden er al in staan en tafels van de muur gemonteerd om vanuit te zitten. Maar ja, dat zijn cellen van zo'n 10 vierkante meter. Die zijn gewoon klein voor twee mensen, zeg maar.
Dat is 5 vierkante meter per persoon.
Ja, nou ja, dat is nauwelijks loopruimte tussen het bed en die tafel en daarvoor is ook nauwelijks ruimte. Ja. Dus ja, dat is gewoon hartstikke krap voor twee personen. We hebben ook de luchtkooien daar gezien die bij de isoleercellen horen. En nou ja, dat is gewoon waarschijnlijk dat de luchtkooien niet eens zeg maar goed volgens de European Prison Rules. Het zijn hele kleine kooien met een kleine ruimte boven je hoofd die afgetralied is. Waar dan een klein beetje wat licht en lucht nog doorheen komt. Maar dat is echt heel weinig. Ja.
Het is tegen 11. Jullie zitten er nu al een uur of 5. Tevreden?
Ja. Zeer tevreden, ja.
Bedankt.
Ja, dag.
Eduard Nazarski, u bent directeur van Amnesty International. Anderhalf jaar geleden, eind 2008, is er een onderzoek gedaan door Amnesty International naar de omstandigheden in Nederland in detentie. Wat waren de belangrijkste conclusies?
Nou, belangrijkste conclusies waren toen, en zijn helaas nog steeds, dat detentie en de manier waarop het strafrechtelijk regime is ingevoerd, dat op gespannen voet staat met mensenrechten. En we hebben toen ook aanbevolen aan de staatssecretaris Al-Bayrak toen nog om het beleid ook aan te passen. En je ziet nu op een paar punten wel verbeteringen. Er is bijvoorbeeld meer bezoekuren nodig. Er zijn in centra zijn meer juridische spreekuren. En dat zijn zeker verbeteringen. Maar in zijn totaliteit blijft het nog steeds een strafrechtelijk regime. En onze belangrijkste kritiek: er wordt te gemakkelijk, te automatisch gegrepen naar dat paardenmiddel. Die blijft nog steeds overeind staan. En daar is helaas, moet ik zeggen, nog helemaal niks aan veranderd.
Er is een busje bijgekomen bij het hek nu en daar wordt de apparatuur uitgehaald om de slijptol die aan de slag gaat straks van stroom te voorzien. En ambulancepersoneel met één ambulance. Het is natuurlijk een gevaarlijke situatie. Want mensen zitten met hun handen in stalen buizen en die zijn dan weer door het hek heen bevestigd. En die constructie precies tussen die handen in, die moet doorgezaagd worden. Maar één fout en dan ligt een vinger over. Wordt er ook weer iemand afgevoerd. Hoe is het gegaan net, het losmaken?
Nou, dat ging wel netjes, vond ik.
Hallo, ik vraag nog even wat aan de woordvoerder van de actievoerders. Hoe ging het losmaken?
Oh, dat ging heel rustig.
Het is even na 2:30, geslaagde actie.
Ja, dat ging supergoed.
Heb je enig idee hoe het nou binnengaat in het detentiecentrum?
Nee, dat zou ik niet weten. Ik heb geen contact met ze nu.
Tot zover de bezetting van de vreemdelingengevangenis in aanbouw door de actiegroep Stop Deportaties in Rotterdam afgelopen donderdag. Aan het einde van de middag was ook het gebouw zelf ontruimd en er zijn 33 activisten aangehouden en in verzekering gezet, maar inmiddels ook alweer op vrije voeten. Afgelopen maandag presenteerde Amnesty International een onderzoek waaruit blijkt dat de asielprocedure in Griekenland totaal niet functioneert. En toch stuurt Nederland asielzoekers die via Griekenland ons land binnenkomen terug. Want, zo redeneert Nederland, volgens Europese afspraken, dat zijn de zogeheten Dublin-akkoorden, moet een asielzoeker zijn aanvraag doen in het land waar die Europa binnenkomt. Maar in dit geval is dat onverantwoord. U hoort opnieuw Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International Nederland.
We hebben nu in ons onderzoek hebben wij gedocumenteerd hoe het mensen vergaat als ze dan terugkomen in Griekenland. Daar hebben ze allereerst komen ze in de gevangenis. Daar in overbevolkte gevangenis. Heel slechte medische voorzieningen. Het gaat dus om mensen die gewoon in Griekenland hun asielverzoek moeten indienen, die verder niks misdaan hebben. Dus geen enkele reden om die in de gevangenis te zetten. Als ze daar dan uitkomen, dan komen ze in een situatie dat het heel erg moeilijk is om je asielverzoek in te dienen. Allerlei bureaucratische belemmeringen. Een veel te klein, een onderbezet loket waar je gewoon een dag in de rij moet staan. Waar je dan niet aan de beurt komt, moet je de volgende dag maar weer terugkomen. Geen opvangvoorzieningen. Dus mensen slapen dan op straat. Moeten maar ergens zien te overleven. En we hebben ook gedocumenteerd dat mensen teruggestuurd worden naar bijvoorbeeld Turkije. Wat betekent dat je het risico loopt dat mensen die hier zijn geweest, dat die via Griekenland naar Turkije en dan naar Iran of Irak of Afghanistan worden teruggestuurd door Turkije. Waar je dus echt het principe van het vluchtelingenbeleid, iemand die in zijn eigen land niet veilig is, die moet beschermd worden. Dat is de kern van het vluchtelingenbeleid. Dat principe, daar loop je gevaar dat dat wordt aangetast met deze manier van handelen voor dat Dublin-verdrag. En onze oproep aan alle Europese ministers, alle ministers van justitie in de Europese Unie is om het terugsturen van mensen naar Griekenland voorlopig op te schorten tot Griekenland echt een fatsoenlijke asielprocedure heeft.
U hoorde tot slot Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International Nederland, in een bijdrage van Flip de Jong. U luistert naar de Icon naar de andere wereld via Radio 1. Over een kleine 10 minuten hoort u columnist André Manuel, die met terugwerkende kracht anders aankijkt tegen de pastoor uit zijn jeugd. Maar we beginnen met mannen die mishandeld zijn door hun vrouw of vriendin. Luistert u naar het verhaal van Rashid, wat om begrijpelijke redenen een schuilnaam is, en ook